BNR's Big Five van het duurzaam bouwen wordt mede mogelijk gemaakt door Heijmans. Makers van een gezonde leefomgeving.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Bestaande huizen en gebouwen verduurzamen, onze steden tegen water en hitte beschermen en ook nog eens bijna 1 miljoen extra woningen bouwen, terwijl de ruimte schaars is en onze natuur kwetsbaar. Ja, het is echt een grote opgave, monsterklus waar de bouwwereld en alle stakeholders die daarbij betrokken zijn voorstaan. En ik ben gewoon heel erg benieuwd, hoe pakken ze dat aan? Welke obstakels moeten ze daarbij overwinnen? En hoe gaan we nou straks wonen met z'n allen? En daarom ga ik deze week elke dag een uur lang de diepte in met 5 hoofdrolspelers. En dat doe ik in BNR's Big Five van het duurzaam bouwen. Vandaag is dat niemand minder dan Francesco Veenstra, onze Rijksbouwmeester, tevens voorzitter van het College van Rijksadviseurs. En je bent ook nog eens architect. Welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Ik ga natuurlijk straks met je praten over wat jij doet om die grote duurzame bouwambities die we hebben ook vanuit jouw rol waar te maken. Overigens adviseer je natuurlijk, maar ja, adviezen kunnen ook alles de goede kant opduwen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik 2 dingen van je weten. En het allereerste is, droom even vooruit. Als we kijken Nederland over 50, 100 jaar, als jouw droom uit zou komen, hoe zou Nederland er dan uitzien?
Ja, nog beter dan nu. Hè. Dus we zitten in een fase van een enorme transitie op dit moment. En over ongeveer 100 jaar, hè, dat is ook de termijn waar wij nu met het College van Rijksadviseurs naar kijken. Dan hebben we toch wel heel erg veel van de problemen van nu ook echt opgelost. En dan zijn we dichter ook bij ons land als delta komen te staan. Dus we hebben in de afgelopen 200 jaar enorm het gevecht gevoerd met het water. En waar ik in geloof is dat in de toekomst we steeds meer samen met het water gaan leven in ons land. Ik denk ook dat, want vaak is de discussie, gaan we met z'n allen verhuizen naar het oosten van het land? Nou, dat zal voor een deel gebeuren. Maar voor een belangrijk deel zullen we ook een aantal delen van ons land, zoals de Randstad, beschermen tegen het water. Juist ook omdat daar een heel groot deel van ons erfgoed staat, veel van onze woningen zijn en natuurlijk ook een belangrijk deel van onze economie.
Het tweede wat ik van je wil weten, want als het dan gaat over de opdracht die jij moet vervullen, staan altijd heel mooie dingen op de website. En een van die dingen is dat je mensen meeneemt in een optimistisch verhaal over onze leefomgeving. Wat is dat optimistische?
Ja, dat is een eigenschap die ik veel tegenkom bij ruimtelijke ontwerpers, bij architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten. En dat is ook precies hoe het team van het College van Rijksadviseurs is samengesteld. Mm-hmm. Over samen met een heel groot team, ook in Den Haag, werken we aan die grote opgave in ons land. In de ruimtelijke ordeningsopgave, zoals we die kennen. En dat optimisme dat zit bij ontwerpers van nature. Hè. We zijn gewend om mensen mee te nemen in een verhaal, in het ontwikkelen van een narratief. We zijn goed in het verbeelden daarvan. En uiteindelijk ook in het realiseren daarvan met alle bouwpartners die we nodig hebben in dit proces. En,
maar dan even dat optimistische ook van jou. Hè? Even dat persoonlijke, jouw handtekening wat je uiteindelijk gaat zetten. Met wat je hebt geschetst over die 50 à 100 jaar. Wat is dat? Want ik lees ook op die website, het gaat mensen meenemen in die nieuwe leefomgeving, dat optimistische verhaal, wat heel belangrijk is, ook in tijden van polarisatie. Dus maak het eens concreet wat dat optimistische in jou is, wat wij gaan merken.
Ja, waar we nu hard aan werken is dat, als je bijvoorbeeld naar een stad als Amsterdam kijkt, waar we nu zijn, dat een stad is die nog steeds voor iedereen kan blijven bestaan. Dus dat gaat over eerlijke verdeling, over de kwaliteit van buitenruimte die in een buitenwijk even goed is als in het centrum. Dat zijn zaken waar wij voor staan, waar we voor vechten en waar we ook aandacht voor vragen in de adviezen die we schrijven. Betekent dus ook dat de woningbouwopgave, waar we met z'n allen middenin zitten en niet voor staan, maar echt letterlijk middenin zitten, dat die ook landt in onze bestaande stedelijke gebieden, dat we verdichten. Mm-hmm. En dat we dus ook door verdichting meer kwaliteit in de leefomgeving realiseren voor de mensen die daar al wonen.
Het is echt een pittige klus, hè, waar jij je over moet buigen. Goed om even nog jouw taak, want je hebt al een beetje de kaders aangegeven waarbinnen jij werkt. Maar je wapent Nederland tegen problemen als dus woningtekorten die je net benoemd. Klimaatverandering, bevolkingsgroei. Welke hoofdtaken heb je daar binnen als Rijksbouwmeester?
Als Rijksbouwmeester adviseer ik samen met het college van Rijksadviseurs het kabinet, maar ook de overheden. Dat doen wij op basis van gevraagde adviezen die worden gevraagd aan ons. Ook ongevraagde adviezen.
Want je bent onafhankelijk. Even
wij zijn onafhankelijk. Dus ja. Wij zijn natuurlijk wel ingebed in de organisatie, maar wij hebben een onafhankelijk geluid. En ik merk ook, en ik zie dat ook in de vorige colleges, dat door dat onafhankelijk geluid we ook iets anders kunnen zeggen, bijvoorbeeld dan een Raad voor de Leefomgeving. Het goede daaraan is dat wij sneller kunnen handelen. En dat we soms ook sneller naar voren kunnen kijken. En dat we los kunnen komen van het lopende beleid.
En waar blijkt dat uit? Dat jij dan iets zegt of met de vuist op tafel slaat? Zo'n type ben je volgens mij helemaal niet, die met de vuist op tafel slaat.
Soms moet dat.
Ja. Bij wat heb je dat gedaan?
We hebben in een van de eerste dossiers die bij ons op tafel kwam, en ik zeg ons, ik vorm het college van Rijksadviseurs samen met Wouter Veldhuis en Jannemarie de Jonge.
Ja, en, mooi dat je die ook even noemt. Ja.
Een van onze eerste adviezen ging over het datacenter in Zeewolde. Dat was politiek bijzonder beladen op dat gebied, in dat gebied binnen de gemeente en ook bij de provincie, ook bij het Rijksvastgoedbedrijf. En dat advies heeft uiteindelijk wel geleid tot handelen ook van de Rijksoverheid door het ontwikkelen van beleid op het gebied van datacenters. Nou, dat is maar een heel klein aspect.
Want je zegt, we moeten ons landschap niet volplempen met al die datacenters. Je kijkt ook naar de schoonheid.
Ja, dus wat wij zeggen is, je moet hele bewuste keuzes maken in de verdeling van de ruimte die er is. Hè. Dus de ruimteclaims die zijn enorm. Hè. Er wordt wel eens gezegd dat als je alle ruimteclaims in Nederland letterlijk over elkaar heen legt, dan hebben we misschien wel tussen de 3 en de 6 keer ons landoppervlak nodig. Nou, dat is er niet. Dus we moeten op een slimmere manier daarmee omgaan. Enerzijds. En anderzijds moeten we keuzes maken die soms ook best wel lastig vallen in de samenleving.
Wat vind je zelf nu het lastigste aan jouw rol?
Eigenlijk heb ik bijzonder veel plezier in de rol die ik heb.
En ja, dat zei je ook meteen toen ik je kwam ophalen.
Ja, dus ja, ik zie juist dat anderen het heel erg lastig hebben in de dossiers waarin ze opereren. Mm-hmm. Een van de dossiers waar ik werkzaam op ben is in het Gronings aardbevingsgebied. Daar zie ik dat iedereen bijzonder hard werkt om het goede te doen. Maar de processen die daaraan ten grondslag liggen, die dat voor elkaar moeten krijgen, ja, die zijn eigenlijk niet heel goed ingericht. Hè. Die richten zich niet op kwaliteit, die richten zich veel te weinig op de gedupeerden. Ik pleit er heel erg sterk voor om ruimtelijke ontwerpers een centralere rol te geven in die processen, juist om de verbinding te leggen tussen de gedupeerden in dit geval en ook de opgaven in de architectuur, in de stedenbouw, in de inpassing in de bestaande dorpen. Dus ja, ik heb daar eigenlijk niet heel veel moeite mee om dat bloot te leggen.
Ja.
Daar ook aandacht voor te vragen. En volgens is het ook wel mijn taak om mensen daarin mee te nemen hoe je dat dan zou moeten doen.
Ja, en dat vinden mensen in het algemeen toch nog wel lastig. Ik bedoel, dat zien we in alle verhalen over Groningen, maar ook bij andere verhalen. Het contact met de individuele burger is natuurlijk enorm moeilijk geworden. Hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe versier je ze om met jou mee te lopen?
Een van de dingen die ik vaak probeer te doen is een pas op de plaats te nemen. En daar zit meestal niemand op te wachten. Hè? Want in veel van de dossiers hebben we het over snelheid. Hè? Dat geldt voor de woningbouwopgave. Dat geldt voor mobiliteitsopgave. Dat geldt ook in het dossier in Groningen. En vaak kan het enorm helpen om eventjes een hele korte periode met elkaar een pas op de plaats te maken. Rond te kijken van wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? En wat is de bedoeling van de opgave waar we mee bezig zijn? Voor wie doen we dit nou? En vervolgens wat hoort er in het proces daarin verbeterd te worden om het beter te krijgen? En ik geloof erin dat een pas op de plaats uiteindelijk altijd leidt tot versnelling in plaats van tot vertraging.
En dat we misschien eerst moeten nadenken voordat we het doen.
Ja, dat is altijd heel erg goed, maar dat is niet vanzelfsprekend.
Maar er zijn wel mooie projecten ook waar jullie ook met innovatieve concepten werken, waar jullie dat volgens mij ook doen samen met de boeren. Daar gaan we het straks over hebben.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Francesco Veenstra. Hij is onze Rijksbouwmeester van Nederland. En mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering sprak ik met Andy van den Dobbelsteen. Hij is hoogleraar Climate Design en Sustainability aan de Technische Universiteit Delft. En die had een hele mooie vraag voor jou. Luister maar.
Francesco is in feite de baas van alle Rijksvastgoed. Het Rijksvastgoedbedrijf is het bedrijf met het meeste aantal vierkante meters aan gebouwen in Nederland. En het is een overheidsinstelling. En ik vind dat de overheidsinstelling dus voor de impact, hè, vanwege de vierkante meters, als voorbeeld, dat vastgoed heel snel zou moeten verduurzamen, klimaatneutraal zouden moeten maken. Het liefst in 2030 al. En ik wil Francesco vragen hoe hij dat wil gaan realiseren.
Nou, ga je dat realiseren?
Ja. Nou, misschien om te beginnen zou ik willen stellen dat ik niet de baas ben van het Rijksvastgoedbedrijf. Dat is gelukkig iemand anders. Dat zou ook betekenen dat ik niet onafhankelijk ben.
Dat is de directeur-generaal natuurlijk van het Rijksvastgoed. Ja. Hoe heet ze ook weer?
Annette Bertram.
Ja.
Maar in de tweede plaats, ik werk samen met Andy aan het Binnenhof. We zitten samen in het kwaliteitsteam. Andy is in het kwaliteitsteam gehaald vanuit zijn specialiteit op het gebied van duurzaamheid. En wat ik daar merk is dat hij dus mij in mijn rol als voorzitter daar, maar ook het Rijksvastgoedbedrijf eigenlijk steeds duidelijk maakt van, jullie hebben een grote verantwoordelijkheid als Rijk.
Met
de enorme omvang van het vastgoed wat jullie hebben, om het goed te doen, eigenlijk om het beter te doen. En hij maakt hier eigenlijk een heel terecht punt. Hè. Dus er is een routekaart vanuit Rijksvastgoedbedrijf om tot 2050 uiteindelijk klimaatneutraal te huisvesten. Mm-hmm. En je kan je inderdaad afvragen of dat snel genoeg is. Ik vind van niet. Eigenlijk zou het eerder moeten zijn. Doelstelling is om in 2030 op een A-label te komen met al het vastgoed wat in bezit is. Overigens, het Rijksvastgoedbedrijf huurt ook een deel van hun panden. Van derden. Het Rijk heeft een hele belangrijke voorbeeldfunctie. En ik zie dat op heel veel domeinen op een hele goede manier gebeurt. Daar werken ze ook binnen het Rijksvastgoedbedrijf hard aan.
Maar,
en daar mag echt wel een tandje bij.
Daar mag een tandje bij, maar ga je 2030 halen? Bijvoorbeeld als het, laten we dat Binnenhof pakken. Hoe duurzaam gaat dat nou worden? Want we weten uit het verleden, onder jouw voorganger, Floris van Alkma, dat er enorm veel gedoe is geweest. Het moest allemaal doelmatig en sober. Daar klinkt nog niet echt door je begint nu te lachen. Dat het over duurzaamheid gaat. Dus ja, hoe gaan dat soort gesprekken dan?
Ja, dat gaat over een andere vorm van duurzaamheid. Hè. Dus hoe ga je om met geld? Hè? Hoe ga je om met de middelen?
Duurzaamheid is heel breed
van onze samenleving. Er worden duurzaamheidsmaatregelen getroffen in het Binnenhofcomplex. Daar is ook echt een aparte pot voor beschikbaar. Net als dat er een aparte pot is voor de veiligheidsopgave die er ligt.
En dat snap ik, want daarmee heb je een vinkje. Maar hoe groot is dat potje? Hè? Ik bedoel, als we straks naar de Binnenhof, wordt dat echt een lichtend voorbeeld met hoe we dit moeten doen in Nederland als het gaat over duurzaam bouwen. Want dat zou ik eigenlijk hopen.
Ja, ik denk in de context van het erfgoed waar we daarover praten. Dus het Binnenhof is 800 jaar oud. Dus de oudste delen van het Binnenhof. Iedereen kent de graaflijke zalen. Is zo oud. Dat zegt ook iets over duurzaamheid. Dus dat we in staat zijn geweest om 8 eeuwen lang deze plek op een goede manier te behouden, te onderhouden. Mm-hmm. Ik denk met name op het gebied van onderhoud is de grootste opgave. Hè. Dat is ook de aanleiding geweest om deze hele grote renovatie ook op poten te zetten. Ik zie ook in de periode waarin het project echt gestart is, hè, dat is al meer dan 10 jaar geleden, in de initiatiefase. En nu dat in de samenleving natuurlijk wel heel veel is veranderd. En dan red je het niet meer alleen met het leggen van een aantal zonnepanelen, hè, op bestaande gebouwdelen. Dan zal je ook moeten zorgen dat bijvoorbeeld installaties energiezuiniger worden. En dat vind ik een heel belangrijk thema voor eigenlijk het hele Rijksvastgoed. Dat het vastgoed ook echt op een goede manier wordt gebruikt. En dat het niet zo kan zijn dat de helft van een complex gedurende de helft van de week leeg staat. Dus het beter benutten van de vierkante meters die we hebben is ook een onderdeel van een
Je zegt dat moet breder, hè? Dus je hebt het Binnenhof, maar je hebt natuurlijk even voor de luisteraar adviseert dus dat Rijksvastgoed. En dat Rijksvastgoed is uiteindelijk verantwoordelijk voor bijna 900 vierkante kilometer grond en bijna 12 miljoen vierkante meter aan gebouwen. Even om daar een besef bij te krijgen, dat is 4 maal de oppervlakte van de gemeente Amsterdam, heb ik begrepen. En dan gaat het over monumenten, musea, gevangenissen, defensiegebouwen en dus ook het Binnenhof waar we net over spraken. En ik hoor jou dan allemaal dingen zeggen die je wel wil doen. Maar ik heb ook niet het gevoel, als ik heel eerlijk naar je door je woorden, en nu begin je te lachen, dan denk ik altijd, ik heb gelijk.
Ik wacht op de vraag, hè?
Ja. Maar dat jij toch niet echt die hele grote stappen kan maken in alle realiteit.
Dat zie ik niet zo, hoor. Nee, wij zijn. En de vraag is ook, in welk project kan je welk verschil maken? Hè? Het Binnenhof is een bijzonder gevoelig project, waarbij we nu heel erg hard aan het werken zijn om het zodanig te renoveren dat zometeen alle gebruikers weer op een goede manier in kunnen. En daar speelt veiligheid bijvoorbeeld een hele centrale rol.
Ja, want dat
rol.
Was die discussie ook. En daarna moest er uiteindelijk meer geld bij. Hè, omdat de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid daarover heeft geadviseerd. Maar als ik over duurzaamheid denk, en we gaan straks ook meer over materialen, dan denk ik aan hout. Ja. Dan denk ik, we gaan het allemaal isoleren. Ja. Er komt heel veel groen. Mensen gaan zich er fijn voelen. Nou, over die tropische palmentuin was een enorme discussie onder de vorige architect. Dat mocht allemaal niet, dat wilden we allemaal niet. Werd allemaal te duur. Duurzaamheid is natuurlijk ook een centenkwestie.
Ja, en duurzaamheid is dus ook heel divers. Hè? Dus het Binnenhof is één casus. Als ik kijk naar bijvoorbeeld de vernieuwing van huisvesting van Defensie. Hè? Dat beslaat ongeveer de helft van het aantal gebouwvierkante meters in de portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf. Dan zie ik dat in de definitie van de nieuwe projecten, bijvoorbeeld het gebruik van biobased materialen centraal staat. Energie-neutraal bouwen centraal staat. Onderhoudsarm bouwen, hè, wat ook een aspect van duurzaamheid is, ook centraal staat. Hè. Ja. Dus in de nieuwe opgave worden de hoogste doelstellingen geformuleerd. Daar zit overigens ook een prijskaartje aan. En dat prijskaartje dat haal je op termijn natuurlijk ook terug in je exploitatie. Maar dan zie ik dat die ambitie bijzonder hoog wordt gesteld. En daar word ik heel erg gelukkig van, dat dat ook lukt binnen het Rijksvastgoedbedrijf om dat voor elkaar te krijgen. Hoe je volgens met de bestaande voorraad omgaat, wat een heel belangrijk onderdeel van de opgave is. Daar wordt nu hard aan gewerkt binnen het Rijksvastgoedbedrijf om daar de snelheid ook in te verhogen, enerzijds. Anderzijds ook te kijken hoe je ook daar met duurzamere materialen renovaties voor elkaar kunt krijgen. En ook te zorgen dat bijvoorbeeld het energiegebruik verder gaat afnemen.
Dus er wordt heel hard aan gewerkt. Maar Francisco wil. Wil van jou, Francisco, weten. Van gaat 2030 lukken daarin?
Nou, wat hij zei in zijn vraag. Dat was dat hij eigenlijk vindt dat in 2030 alle gebouwen, al het vastgoed van het Rijksvastgoedbedrijf energie-neutraal zou moeten zijn. Nou, als ik kijk naar de routekaart van het Rijksvastgoedbedrijf, die heb ik zelf niet samengesteld, maar die is, die is opgesteld. Daar wordt een termijn van 2050 aangegeven. Dus als ik naar die routekaart kijk, gaat dat dus niet lukken. Dat is niet de ambitie die daarin is geformuleerd. Wat mijn verwachting wel is, dat is dat als opnieuw naar die routekaart wordt gekeken, dat zeer waarschijnlijk die ambitie wordt bijgesteld en dat die dus ook naar voren wordt gehaald.
Oké, dus dat dan. Ja, ik begreep ook wel een beetje van Andy. Hij zou je misschien wel spijt geven tot 2040. Maar dan moet het echt wel gefixt zijn.
Andy moet vanuit zijn rol moet hij dit zeggen.
Ja.
En dat maakt ook dat iedereen binnen het Rijk ook op scherp wordt gesteld om het goed te doen en daarin ook de verantwoordelijkheid te nemen.
Maar dat is gewoon ook het eerlijke verhaal. Hè? Dat je gewoon continu aan het balanceren bent wat er gewoon kan met het geld wat er is. Ik bedoel, we weten allemaal dat bouwen ontzettend duur is op dit moment ook, vanwege de rentestanden. Er zijn allerlei dingen van invloed ook voor hoe grote stappen je uiteindelijk kan maken. We kunnen wel van alles willen, maar
ja,
het moet
dus er zit een financiële kant aan, maar er zit ook een hele praktische kant aan. Hè? Dus hebben we de bouwmaterialen, hebben we voldoende innovaties. Hè? Dus dat gaat echt een hele goede kant uit als het gaat om duurzamere bouwmaterialen. Maar ook hebben we de capaciteit om het te realiseren. Hè? Dus als je voorstelt, alleen al op het gebied van reiskantoren praten we over 2,4 miljoen vierkante meter aan Rijksgebouwen, om dat even in perspectief te plaatsen. Het hele Binnenhofcomplex is ongeveer 90.000 vierkante meter groot. Dus dan praat je eigenlijk over 25 keer het Binnenhof. Hebben we daar de bouwvakkers wel voor beschikbaar om in zo'n korte periode die hele transitie mogelijk te maken, naast alle andere bouwopgaven die we hebben?
Straks praat ik verder met Rijksbouwmeester Francesco Veenstra over duurzaam bouwen en hoe die grote transitie nu voor elkaar gaat komen. Ook als het gaat over nieuwe woningen die gebouwd moeten worden of nieuw rijksvastgoed wat er neer wordt gezet. En welke materialen we daar allemaal kunnen gebruiken en welke spannende innovaties er zijn. Blijf luisteren.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het duurzaam bouwen. Eerder deze week sprak ik met Martin van Rijn. Hij is de voorzitter van EDES, de brancheorganisatie voor woningcorporaties. En ik sprak met hem over de 300.000 woningen die woningcorporaties bij gaan bouwen. En de bijna 700.000 bestaande woningen die ze gaan verduurzamen. Het gesprek is terug te luisteren via de BNR-app. Hij gaf ook met name aan hoe je nou moeilijke transities mogelijk maakt en hoe we meer in een mentaliteit komen te zitten. Mijn gast vandaag is Rijksbouwmeester Francesco Veenstra, ook architect. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Hoe jij de grote transities voor elkaar krijgt als het gaat om de grote bouwopgaves die er liggen, samen met bouwbedrijven en natuurlijk de politiek. En het tweede eigenlijk, wat voor toekomstige beelden jij nog hebt en waar je inspiratie ook uithaalt. Misschien ook wel uit andere landen om te komen tot plekken waar we ook veilig kunnen wonen. Want dat is ook heel erg belangrijk als het over onze toekomst gaat. Maar laten we beginnen met die grote bouwopgaves waar Nederland voor staat en waar we ontzettend veel al over hebben gesproken, ook op deze zender. Er moeten 900.000 woningen bij voor 2030. Dat is een enorme opgave, gezien alle tekorten en natuurlijk ook de stikstofopgave en de recente uitspraak voor de Raad van State. Eerste vraag, gaat het gehaald worden?
Nee. Dat is natuurlijk niet een leuk antwoord waar helemaal niemand op zit te wachten. Hè. Maar ik hou wel van ook een zekere mate van realisme. Hè. Als je nu kijkt naar wat we allemaal tegenkomen in de verschillende ontwikkelprocessen in het hele land. En dat heeft inderdaad te maken met een uitspraak van de Raad van State enerzijds. Maar anderzijds ook de druk op de bouwsector, de voorradigheid van bouwmaterialen. De duur van de processen om uiteindelijk vergunningen te krijgen. Dat speelde allemaal een.
En de hoge rentestand, hè? Dat speelt ook wel een rol.
Daarnaast is het wel zo dat iedereen ontzettend zijn best doet om het wel voor elkaar te krijgen. Dus er wordt enorm druk uitgeoefend vanuit alle hoeken en gaten in Nederland om met z'n allen vooruit te bewegen. Dus ik zie daarin wel hele goede bewegingen. Mm-hmm. Ik zie ook dat op het gebied van innovaties, dus het gebruik maken van andere bouwmaterialen, andere bouwmethodieken, ook de stap naar voren wordt gezet als het gaat om duurzaam bouwen.
Oké, dus de wil is er, maar als je dan kijkt naar het tijdpad, want eigenlijk zeggen alle experts, we gaan het niet redden. Wat is dan wel een realistisch tijdpad?
Ik had gisteren een overleg en dat ging over de demografische ontwikkeling van ons land. Mm-hmm. Ook daar zie je dat er enorm veel factoren van belang zijn. Dus het migratiesaldo met name, maar ook met name gekoppeld aan arbeidsmigratie.
Ja.
Arbeidsmigratie heeft een directe verbinding met ons denken over de economie van ons land en ons welvaartsdenken. Op het moment dat wij minder mensen in Nederland zouden willen toelaten, dan heeft dat dus direct een invloed op de manier waarop we nu naar onze welvaart kijken. En dus ook een directe invloed op het aantal woningen wat nodig is, om mensen ook op een fatsoenlijke manier te huisvesten. En ook de snelheid die daarbij hoort. Dus dat is een belangrijk aspect in het kijken naar de haalbaarheid wanneer.
Het is ook heel moeilijk dus dan ook om te voorspellen, omdat dat punt ligt natuurlijk heel gevoelig politiek gezien, dus kan ook nog alle kanten opgaan.
Nou, dat klopt. Aan de andere kant, als je terugkijkt in de tijd, dus als je letterlijk 100 jaar terugkijkt in de tijd, dan zie je ook wel dat Nederland echt een hele constante, gestage groei van het aantal inwoners ziet, enerzijds. Of heeft enerzijds. Anderzijds zien we ook dat er een structurele afname is van het aantal personen per huishouden. Mm-hmm. En die twee samen vormen, dat is heel erg hoog over, maar toch wel een basis voor het aantal woningen wat we in Nederland nodig hebben. En bepaalt dus ook de aantallen waar we op dit moment over praten.
Ja, maar als je dan dat allemaal in ogenschouw, jullie hebben allemaal slimme denkers bij elkaar zitten, als je daar dan over praat, wat is dan een realistisch tijdpad?
En wat ik nu zie is dat een productie van tussen de 70.000 en de 80.000 woningen per jaar een realistische productie is. En dan kijk ik naar de afgelopen jaren, kijk ook naar de periode eigenlijk voor de financiële crisis. In de financiële crisis is er eigenlijk veel te weinig gebouwd. We waren niet in staat als land om op dat moment anticyclisch te gaan bouwen. Ja, en dat levert nu wel een tekort aan woningen op die we toen niet hebben gerealiseerd. Dus ik denk een realistisch aantal ligt zo rond die 80.000 woningen. En dan is het een kwestie van uitrekenen wat dat betekent totdat je op de 900.000 woningen zit.
Ja, dus dat gaat echt nog wel even wat langer duren dan dat we nu met elkaar zien. En dan is ook een beetje de vraag, kan je binnen dat gegeven ook creatiever omgaan met de plannen die er liggen? Vandaag ook op deze zender de sectorbanker van ABN AMRO die over de bouw gaat, die dan met een rapport komen en die zeggen, ja, je zou natuurlijk ook gewoon kleinere huizen kunnen gaan bouwen. Maar ja, dat vinden we in Nederland niet zo leuk.
Ja.
We hebben een hele hoge standaard voor bepaalde ruimte waar we in willen wonen.
Ja, overigens geldt dat niet voor iedereen. Hè? Dus de ruimte is best wel onevenredig verdeeld in het land per huishouden. Creatieve oplossingen die zitten, en dat is ook niet nieuw trouwens, bijvoorbeeld in het gebruik maken van bestaand vastgoed. Hè? Dus je ziet dat het transformeren van bestaande gebouwen, vaak ook kantoorgebouwen.
En misschien ook wel rijksvastgoed dan.
Zeker ook rijksvastgoed. En dat gebeurt overigens ook. Maar dat het transformeren van bestaande gebouwen echt sneller gaat. Echt veel sneller gaat dan het realiseren van nieuwe woningen. En dat ligt, het bestaande vastgoed ligt vaak ook op een plek die al goed is ontsloten. Met goede infrastructuur. Goed openbaar vervoer in de nabijheid van andere gebouwen. Daar is een enorme slag te slaan. Wat we zien is dat het aandeel van het gebruik van bestaande gebouwen, bijvoorbeeld voor de woningbouwopgave, terug lijkt te lopen. Nou, dat vind ik niet een hele goede trend.
Nee. Dus je zegt, daar moet je juist op inzetten.
Inderdaad, ja. Dat is één aspect. Een ander aspect waar veel over wordt gesproken, dat is nu ook een programma binnen het ministerie van BZK, van Binnenlandse Zaken. Dat is om meer in te zetten op wat dan heet conceptueel bouwen, prefabbouwen, fabrieksmatig bouwen. Nou, dat kan een hele goede oplossing zijn, want het is een manier om, Martin van Verijn die pleit er ook voor in relatie tot corporatiewoningen. Dat is een hele goede manier om te versnellen, ook om de kwaliteit te verhogen.
Mm-hmm.
Maar het is heel belangrijk om te realiseren dat dat niet de heilige graal is.
Dus zie jouw architectenhart al in elkaar krimpen. Ik bedoel, dat is natuurlijk niet echt lekker voor het landschap. Als er volstaan
met vrienden. Nou, dat hangt vooraf hoe je dat ontwerpt. Wat ik nu zie gebeuren is dat veel fabrieksmatige woningen allemaal hetzelfde eruit zien. En als je kijkt naar de technieken die we hebben, dus de digitale technieken om verbinding te leggen tussen het ontwerpproces uiteindelijk en de realisatie, dan zou je veel meer variatie kunnen realiseren. En dus de rol van de ontwerper, van de architect, in het proces om uiteindelijk te komen tot seriematige woningbouw, tot conceptuele woningen, die zou wat mij betreft en veel groter moeten zijn, en in dat hele ontwerp- en bouwproces ook langduriger.
Ja, en ik snap het ook van jouw optiek, maar ik zit dan aan die kant van die bouwers te denken. En die denken, het moet gewoon zo snel mogelijk, misschien zo goedkoop mogelijk. Het zou ook per bouwbedrijf verschillen natuurlijk, hoe je erin staat. Maar er zit natuurlijk een enorme druk op iedereen om ook op een bepaalde manier snel te presteren. Dus hoe moeilijk is die balans?
Ik zou dus veronderstellen dat een architect niet in staat is om daarin mee te gaan. En ook niet in staat is om betaalbare woningen.
Je denkt wel dat het kan gewoon.
Nou ja, als we hier om ons heen kijken, Amsterdam is een stad waar architecten eigenlijk al van lang geleden heel stevig zijn ingebed in de ruimtelijke ordening, in het realiseren van hoogwaardige architectuur. En daar hebben architecten ook echt een bijdrage geleverd aan het realiseren van goede woningen.
Mm-hmm.
Maar ook van woningen die er goed uitzien en die volgens ook nog eens een keer betaalbaar zijn in de context van deze stad. Dus het gaat er bij mij niet in dat een architect ofwel vertragend werkt of kostenverhogend. Ik geloof er zelfs in dat op het moment dat je een architect onderdeel en volwaardig onderdeel laat zijn van dat proces, dat je juist veel beter in staat bent om met z'n allen de doelstellingen te realiseren.
En je zegt eigenlijk moeten we met die bestaande bouw eigenlijk daarop focussen. En dat doen we dus niet. Heb je enig idee waarom dat komt? Willen we gewoon heel graag een nieuw bouwen? En is dat...
Dat is wel wat we gewend zijn. En daar ontstaat wel een verandering in. Hè. Dus eigenlijk in de periode vanaf de financiële crisis, toen er een enorme beschikbaarheid ontstond, met name van kantoorvierkante meters, toen is dat idee verder uitgewerkt om bestaande gebouwen ook echt te transformeren, met name naar woningbouw. Nou, dat is op grote schaal gebeurd. Maar dat kan eigenlijk nog veel verder. Ook omdat we zien dat kantoorgebouwen, ook bij het Rijksvastgoedbedrijf, minder worden gebruikt. Ze worden minder goed benut gedurende de week voor de functie waar ze ooit voor bedoeld zijn.
En dat is natuurlijk ook een vorm van duurzaamheid, hè? Want je komt hier ook een beetje bij definitie-kwesties. Toch, als je iets helemaal nieuw neerzet, dan kan je wel vanuit de zonnepanelen, het isoleren, kan je natuurlijk wel qua duurzaamheid en de materialen die je gebruikt. Dat gaat natuurlijk wel makkelijker dan als je bij bestaande de bouw gaat bijbouwen? Of denk je van...
Ja,
Rijksmonumenten mag je al geen dubbele...
Maar dat zou veronderstellen dat we alle panden in Nederland Rijksmonument zijn. Er zijn ongeveer 60.000 Rijksmonumenten. Ja, dus we zijn op een aantal van meer dan 9 miljoen gebouwen. Volgens mij zijn er zelfs nog meer. Is het aantal Rijksmonumenten natuurlijk marginaal. En kan je in heel veel projecten, er zijn ook hele goede voorbeelden van, echt heel goed die transitie mogelijk maken. Ook in het Rijksvastgoed. Hè. Dus een aantal kantoorpanden in Den Haag is gerealiseerd in de jaren 60 en flink getransformeerd in de jaren 90 of later naar energielabels B en A. En die zijn dus volledig voorbereid op het toekomstige werken. Nou, ik denk dat we nu weer op het moment staan dat we een slag maken om na te denken over hoe het werk in de toekomst eruit ziet en wat dat betekent voor onze gebouwen.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van het duurzaam bouwen. Deze week zal ik afsluiten op vrijdag met Jacqueline Kramer. Zij is voormalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en voorzitter van het Beton- en het Staalakkoord en een echte aanjager van duurzaamheid. Mijn gast vandaag is Rijksbouwmeester Francesco Veenstra. En we hebben eigenlijk al heel verschillende vormen van duurzaamheid benoemd. En het gaat vaak over definitiekwesties ook. Hè, hoe je een bepaalde ruimte benut. Het kan ook met energie te maken hebben, maar het kan ook met circulariteit te maken hebben. En dan hebben we het ook over duurzame materialen, biobased, bijvoorbeeld hout. Tegelijkertijd zien we ook de discussie met beton, waar we toch echt nog niet van af kunnen. Daar ga ik natuurlijk ook met Jacqueline Kramer vrijdag over praten. Wat zijn echt mooie innovaties waar jij trots op bent, waarvan je kan zien het kan wel? Want we moeten ook een beetje naar die can-do mentaliteit van Martin van Rijn.
Ja. In de afgelopen editie van de Dutch Design Week zijn veel voorbeelden getoond van innovatie op het gebied van biobased materialen. Hè. Iedereen die kent hout. Een ander voorbeeld is lisdorden als een materiaal voor isolatiemateriaal. En die innovaties die beginnen nu te kantelen naar echt het implementeren in productieprocessen. Hè. Dus dat leidt tot producten die ook op grotere schaal kunnen worden ingezet in het bouwproces. Nou, wat daarvoor nodig is, en je gaf al aan metaal of staal en beton. Hè, dat zijn, en met name beton is een materiaal wat niet weg te denken valt uit de Nederlandse bouwcultuur. En toch zal dat voor een belangrijk deel moeten om doelstellingen te halen op het gebied van uitstootreductie. En hout kan daarin een belangrijke rol spelen. Dat vergt nog wel verder onderzoek, maar het vergt vooral ook meer, betere en grotere voorbeelden die vervolgens ook opvolging krijgen in onze uitvoeringspraktijk.
Is er zo'n mooi voorbeeld?
Er zijn meerdere mooie voorbeelden. Hier in Amsterdam is een hoogbouwproject, zoals we dat dan noemen, gerealiseerd. Dat heet hout, H-A-U-T. En waarbij hout ook echt de basis is van de constructie. Dat werkt nog steeds wel samen met een beetje beton en een beetje staal. Maar laat wel zien dat product ook echt kan worden toegepast in een stedelijk gebied, in een verdicht gebied, hè, dus echt de lucht in. Mm-hmm. Maar waar het toepassen van hout als constructiemateriaal eigenlijk heel gunstig is op het moment dat je lage bebouwing gaat realiseren. Dat kunnen lage appartementsgebouwen zijn, dat kunnen eengezinswoningen zijn. En die zijn eenvoudig stapelbaar. En daar kan je echt ook die versnelling in de verandering van bouwmaterialen mogelijk maken.
Ja, want er zitten natuurlijk wel een paar nadelen aan bouw. Dat je het minder makkelijk geluiddicht krijgt, heb ik begrepen. Dus dat je echt veel meer lagen van hout moet gebruiken, wil je het geluid dichtmaken. Dus je komt wel bepaalde dilemma's tegen natuurlijk als je in die innovatie stapt.
Ja, dus we hebben eisen in het bouwbesluit. Dus de regelgeving rondom het bouwen hebben we ondertussen eigenlijk zo hoog gesteld dat het wel haast onmogelijk is om alleen maar met hout te gaan construeren. Dus je zult voorzieningen moeten treffen, bijvoorbeeld om brandveiligheid te garanderen. Dat is één belangrijk aspect. En een ander aspect inderdaad is geluid. Daar zijn hele goede voorbeelden van. Een ander voorbeeld wat ik graag zou willen noemen, dat is het Ecodorp Boekel. Overigens een van de genomineerden voor de Gouden Pyramide. De Rijksopdrachtgeversprijs van afgelopen jaar. En wat je daar ziet, dat is ook een particulier project met volgens mij 36 woningen. En dat is nagenoeg volledig biobased gerealiseerd met energieproductie zodanig dat ze ook energiepositief zijn. He, dus extreem lage uitstoot, extreem hoge energieproductie. En dat vraagt wel om een bepaalde manier van samenleven met elkaar en een bepaalde manier van hoe je jezelf verhoudt ten opzichte van de woning waarin je woont.
En is dat ook het project waar ook de boeren bij betrokken werden? Om die toch een beetje hun business aan het kwijtraken zijn?
Nou,
want daar zag ik ook een mooi voorbeeld van voorbij komen.
Wij zijn met een heel biobased en natuurinclusief bouwprogramma bezig. En daar vallen een aantal prijsvragen onder. En de eerste prijsvraag die we hebben gelanceerd en die ondertussen is afgerond, is in Oorschot geweest. En daar zie je inderdaad verbinding met de agrarische sector. Hè. Dus hoe kunnen we die bouwmaterialen die we nodig hebben vanuit innovaties in de bouw inbrengen en hoe kunnen we dat verbinden met de transitieopgave in de agrarische sector?
En dan komen we denk ik toch een beetje in een, want ik zie al dat ik veel te weinig tijd met je heb, want ik had het nog over veilige plekken om te bouwen willen hebben en mooie voorbeelden ook internationaal, maar dat moeten we dan maar parkeren tot een volgende keer. Want hoe krijg je nou moeilijke transities in die can-do mentaliteit en ook met elkaar? Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Want we zitten soms een beetje vast in Nederland. Ik weet niet hoe jij daarin staat dat we in mineur kunnen raken en eigenlijk kunnen zeggen, ja, het lukt allemaal niet, lastig.
Ja. Nou, om te communiceren over wat er dus wel goed gaat. Hè. Dus we zijn heel erg goed met z'n allen om altijd iets aan te wijzen wat niet lekker loopt, et cetera. Mm-hmm. Maar je moet je voorstellen, er zijn tienduizenden bouwvakkers in Nederland iedere dag bezig om woningen te bouwen, om te renoveren, om te verduurzamen. En dat zijn ook, en daar moeten we de voorbeelden van laten zien hoe dat gaat, waar dat uiteindelijk toe leidt. Mm-hmm. En welke resultaten we daarin in boeken. Om één voorbeeld te geven, ik heb mezelf uitgenodigd een aantal weken geleden bij Tata Steel. Metaalstaal is een product dat kan je eigenlijk nog steeds niet wegdenken uit het bouwproces. Maar eigenlijk ook uit heel veel andere sectoren niet. En de reden waarom ik daar graag naartoe wilde was om te snappen. Hè, zij weten natuurlijk al heel erg lang dat ze iets anders moeten gaan doen. Wat nou maakt dat ze nu om moeten? En dat is toch de regels en de eisen die we met z'n allen hebben gesteld op het gebied van het behalen van doelstellingen. Dus 2030 is voor hun een heilig getal om uiteindelijk een enorme reductie in uitstoot mogelijk te maken. En daar zetten ze dus nu alles op in. In dit geval met waterstof en wind van zee. Om te zorgen dat ze hun productieproces voort kunnen zetten. En ook de emissies die ze uitstoten.
Ja.
Ook alle andere stoffen die ze uitstoten op een goede manier af te vangen.
Dus uiteindelijk die regels die werken, moeten we daarin dan nog scherpere regels?
Absoluut, ja hard. Hè? Dus waar we het in het begin in het gesprek over hadden. Wat zijn de doelstellingen van het Rijksvastgoedbedrijf? Die moeten we naar voren halen. We moeten met z'n allen willen.
En toch merk ik bij jou ook voorzichtigheid. En dat snap ik ook wel. Want je moet natuurlijk laveren in wat er allemaal kan. En ik bedoel, iedereen gaat natuurlijk trekken. Dat is wat we in Nederland doen.
Is waar. En voorzichtigheid is altijd nodig. Omdat het ook niet helpt om, zeker niet vanuit mijn rol, alleen maar de negatieve aspecten te noemen. Ik ben juist voorstander van de opbrengst die je kan halen. Om die te benoemen. En daar met z'n allen hard aan te werken. En ik zie ook dat er een verandering ontstaat naar betere doelstellingen, hogere doelstellingen en ook een sneller traject wat daarvoor nodig is.
En misschien ook meer mensen in de breedte bij elkaar zetten. Dus misschien iets meer uit dat sectorgewijze aanpakken. Ja. Maar gewoon met z'n allen die creativiteit.
Voor ons is dat overigens vanzelfsprekendheid. Dus wij werken door de ministeries heen en wij zijn permanent bezig om die ministeries met elkaar te verbinden op beleid, maar ook op uitvoering.
Nog één taak die we moeten verrichten. De kettingvraag. Morgen spreek ik met Silvo Thijssen, de directeur van Staatsbosbeheer. Weer een hele andere gast. Wat zou jij hem willen vragen?
Ja, Silvo is overigens ook betrokken bij die prijsvragen vanuit zijn rol van Staatsbosbeheer. Wat ik hem zou willen vragen is, er is een grote vraag naar hout als grondstof voor de bouw. Hoe werkt Staatsbosbeheer aan het sluiten van de keten tussen duurzaam bosbeheer en duurzame bouw? En hoe benut Staatsbosbeheer de producten uit hun eigen terreinen op een duurzame manier?
Ga ik hem allemaal vragen morgen. En dank dat je er wilde zijn. En dan praten we hopelijk volgende keer een keertje verder over de veilige plekken in Nederland waar we moeten bouwen. Rijksbouwmeester Francesco Veenstra was vandaag bij mij te gast. Dank je wel. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar blijf live hier op deze zender. Zometeen Iman Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
BNR's Big Five van het duurzaam bouwen wordt mede mogelijk gemaakt door Heijmans, makers van een gezonde leefomgeving.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.